Goedemorgen. We zitten tussen Hemelvaart en Pinksteren in het kerkelijk jaar. En vaak denken we dan aan het feit dat de Heer Jezus bij zijn vader is. En als je gelovigen vraagt wat doet hij daar, dan zal denk ik toch wel het eerste antwoord vaak zijn bidden. En het is heel mooi, inderdaad zoals net al bij de kinderen is gezegd, maar wat bidt Jezus dan? En daarom wil ik vanmorgen graag met jullie nadenken over dit indrukwekkende hoofdstuk. Ook wel onbekende hoofdstuk, denk ik. We kennen wel het hoge priesterlijk gebed. Maar om er echt eens in te duiken, dat was voor mij, moet ik zeggen, toch wel weer nieuw. Dat gaan we vanmorgen doen. In Jezus' binnenkamer is het thema. We weten niet precies wanneer hij dit gebed heeft uitgesproken. Was het nog in de bovenzaal, waar hij Johannes 14, 15 en 16 uitsprak? Of was het onderweg naar Gethsemane, Johannes 18. In ieder geval, hij heft zijn hoofd omhoog, hij slaat zijn ogen op en hij gaat spreken met zijn vader. En wij mogen daarbij zijn. Dat is eigenlijk best bijzonder. Wij mogen daarbij zijn. Jelle heeft de eerste 13 versen gelezen. Ik wil graag nog vers 14 tot 26 met u lezen. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en ik zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover. Even aan de jongeren onder ons. De kinderen en de tieners die nog in de dienst zijn. Als jij een gebeurtenis had mogen uitkiezen uit het leven van de Heer Jezus, waar je bij had mogen zijn. Eentje. Eén gebeurtenis, één situatie, één verhaal waar je bij had mogen zijn. Wat had je dan gekozen? Hemelvaart. De kruisiging. Het wonder van de vissen. De 5 broden en de 2 vissen. Dan had je waarschijnlijk heel lekker gegeten, denk ik. Ja. Als ik het aan iedereen vraag, ook aan de volwassenen, waar had u bij willen zijn? Nou, u hoeft het niet te zeggen, maar u voelt wel aan wie. Mijn vraag is eigenlijk aan u, wie had gekozen voor Johannes 17? Om van een afstandje misschien? Misschien een meter of 10, 15. Dat moment te zien dat Jezus spreekt met zijn vader. We kijken vandaag in die binnenkamer van Jezus. Toch wel bijzonder, hè? Het Johannesevangelie heeft eigenlijk een refrein. Jezus zegt in het Johannesevangelie meerdere keren, ik en de vader zijn één. De Vader en ik zijn een eenheid. Ik wil de wil van de Vader doen. Ik doe niets zonder de Vader. Dat is wat hij voortdurend in het Johannesevangelie zegt. En hier zie je een moment dat Jezus zich terugtrekt. Waarschijnlijk heeft Johannes het dus ergens meegekregen. Hij is de enige evangelist die het heeft opgeschreven. En hij heeft in 26 versen, in ieder geval zo staat het in onze Bijbel, opgeschreven wat Jezus dan besprak met zijn Vader. Indrukwekkend, toch? Het is een intiem gebed. Jezus die spreekt met zijn Vader. Het is ook een glorieus gebed. Een overwinnaarsgebed. Want als je misschien dacht dat Jezus, hierna gebeurt dat in hoofdstuk 18, dat Jezus noodlottig naar het kruis ging, dan haalt dit gebedje wel uit de droom. Want hij zegt aan het eind van hoofdstuk 16, ik heb de wereld overwonnen. En dan keert hij zich tot zijn Vader. En zegt hij, niet Vader, ik word zo dadelijk gekidnapt, ik word gearresteerd. Nee, hij zegt, Vader, ik wil uw wil volbrengen. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Jezus wordt niet gevangen genomen. Jezus geeft zich gevangen en doet de wil van de Vader. Hij is een overwinnaar. Dit gebed is een intiem gebed, het is een overwinnaarsgebed. Maar het is ook voor ons misschien, en ik hoop dat u mij begrijpt, een corrigerend gebed. Weet je waarom? Omdat we hier in de binnenkamer van Jezus horen met eigen oren wat voor hem prioriteit heeft. Wat voor hem belangrijk is, zeker als hij voor ons gaat bidden, dan horen we, Vader. En dan brengt hij zijn gebedspunten bij de Vader. En zijn gebedspunten, zo mag ik het even zeggen, geven ergens prioriteit aan onze gebedspunten. Het kan ons helpen om te leven volgens de wil van God, zoals we die gebeden zien in Johannes 17. En ik hoop dat je dat vanmorgen ziet. Nou, je kan van dit gebed heel veel dingen leren. Je zou over één vers al één preek kunnen houden. Ik heb er vanmorgen voor gekozen om meer een overzicht te geven van het hele hoofdstuk, van het hele gebed. En je kan het gebed, de meeste commentatoren delen het gebed in drieën. Ze zeggen vers 1 tot 5 bidt Jezus voor zichzelf. Het tweede, vers 6 tot 19 bidt Jezus voor zijn discipelen. Ze denken nou voornamelijk aan de 12, de 11 die bij hem zijn. En dan zeggen ze in vers 20 tot 26, het laatste stuk, bidt Jezus voor de wereldwijde kerk, voor allemaal. Ik denk dat dat onderscheid tussen wat Jezus bidt voor zijn discipelen en wat hij bidt voor de wereldwijde kerk, dat moeten we niet te veel uit elkaar trekken. Ik zou het eigenlijk willen zeggen, Jezus bidt voor zijn volgelingen. Jezus bidt voor de kinderen van zijn Vader. En we gaan het met elkaar langslopen. Als eerste bidt Jezus voor zijn verheerlijking, voor zichzelf dus. Je zou kunnen zeggen, en de kinderen hoorden dat net al, hoe zit dat? Is dat niet egoïstisch, dat Jezus als eerste voor zichzelf bidt? Nou, Jezus bidt, moet je goed kijken, Johannes 17, vers 1, hij zegt, Vader, daar begint hij mee, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Jezus bidt om de verheerlijking van zichzelf. Verheerlijk uw zoon, zodat ik u daarin kan verheerlijken. En als je vers 5 daarnaast leest, hou je Bijbel erbij hoor, als je vers 5 ernaast leest, dan wordt dat concreter. Hij zegt, en nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Jezus bidt dat hij de heerlijkheid mag ontvangen, straks als hij bij de Vader is, na hemelvaart zou je kunnen zeggen, dat hij de heerlijkheid mag ontvangen die hij voor zijn menswording al bezat. Dus hij was in de hemel, hij had daar een heerlijkheid, die heerlijkheid heeft hij afgelegd, die hemelse glorie, toen hij mens werd, uiteindelijk naar het kruis gaat, begraven wordt, opstaat, ten hemel vaart en hij bidt, Vader, als ik straks verheerlijk word aan uw rechterhand, mag ik dan weer de heerlijkheid ontvangen van u die ik bezat voordat ik mens werd. Dat is het eerste wat Jezus bidt. Het is ook opvallend, dat is het tweede wat ik wil zeggen uit dat eerste blokje, is dat hij opnieuw zegt, vers 1, het uur is gekomen. Als je het Johannes-evangelie leest, dan zie je dat dat meerdere keren voorkomt. In hoofdstuk 7, vers 8, in hoofdstuk 8, vers 20, hoofdstuk 13, vers 1. En dan zegt hij, het uur is nog niet gekomen, het uur is nog niet gekomen. Zijn uren was nog niet gekomen en dan ineens, hier zegt hij, het uur is gekomen. Weet je wat je daaruit kan leren? Jezus leefde zijn leven volgens een hemels tijdschema. Hij wist, mijn tijden zijn in Gods hand. Psalm 31, dat bad hij op het kruis. Psalm 31, hier ook. Hij leeft bij de volmaakte regie van zijn vader. Prachtig. Trouwens, alle kinderen van God leven, mogen weten dat de tijden van hen in de hand van de Vader zijn. Dat niets je bij geval overkomt, maar dat Vader weet wat goed is voor jou en voor mij. Jezus bidt ten derde bij dit puntje dat de Vader en Hij samen verheerlijkt mogen worden. Misschien als je even meedenkt, wat gaat hierna gebeuren? Hierna gaat Jezus gevangen genomen worden, gaat Jezus vreselijk bespot worden, op het diepst vernederd worden. Uiteindelijk gaat hij honend richting Golgotha en wordt hij daar als een martelaar of als een crimineel eigenlijk gedood. Dat gaat er gebeuren. En weet je wat Jezus bidt? Vader, verheerlijk uw zoon. Je zou dus kunnen zeggen, de kruisdood en de opstanding, dat hele verhaal, dat zou je kunnen beschouwen als een dieptepunt, maar in het denken van Jezus, in het spreken tussen Jezus en zijn vader, is het een hoogtepunt. Het is de wil van God die wordt gedaan. En dat was voor Jezus belangrijk, om de wil van God te doen in woorden en in daden. Ik wil uw wil doen. En dan zegt hij in vers 2, zoals u hem, dat is de Heer Jezus, macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven heeft. Heer Jezus, waarom gaat u sterven, begraven worden, opstaan, naar de hemel varen? Om de Vader te verheerlijken, 1. En 2, om eeuwig leven te geven aan allen die u hem gegeven heeft. Jezus zegt, daardoor kan ik en u verheerlijken en kunt u mij verheerlijken en geef ik eeuwig leven aan degene die u mij gegeven hebt. En dan zegt hij in vers 3, dat is mooi, wat is dan eeuwig leven? Ja, dat is even een vraagje tussendoor. Wat is eeuwig leven? Wat zou je opschrijven? Beantwoord de vraag, wat is eeuwig leven? Ik denk dat de meesten van ons zouden zeggen, dat is dat je niet de eeuwige dood sterft. Dat is dat je vergeving van zonde hebt. Dat is dat je vrede met God hebt. Dat is dat je weet dat je niet in de eeuwige duisternis komt, maar in de eeuwige heerlijkheid. Dat is eeuwig leven, denk je. Nou, dat is niet wat Jezus zegt, hoewel het allemaal waar is. Weet je wat Jezus zegt? Vers 3. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. Nou, Jezus zegt dat niet omdat hij dat zijn vader hoeft te vertellen. Jezus is zijn vader niet aan het onderwijzen in zijn gebed. Samen weten ze alles en samen zijn ze één in hun godheid. Maar weet je waarom Jezus dit zegt tegen zijn vader? Dit is het eeuwige, eigenlijk is het een bijzin. Dit is het eeuwige leven. Het is, de meeste verklaarders zeggen het is een uitroep. Vader, zegt hij, dit is toch het eeuwige leven dat zij, en misschien wees hij wel naar zijn discipelen, dat zij u kennen, dat ze uw karakter zien, dat ze weten wie God is en Jezus Christus die u gezonden hebt. Vader, dat ik ze eeuwig leven geef, dat houdt in dat ze weten wie u bent, het kennen van God. Als je een jong gelovige bent, kan dat wel een beetje eenvoudig klinken. Hè? Dat je zegt, ja, eeuwig leven, ja, dat is God kennen. Maar ik ben eigenlijk door de jaren heen dat steeds meer gaan waarderen. Die eenvoud. Het eeuwige leven is niet allerlei dingen moeten, allerlei dingen weten. Het eeuwige leven is God kennen. Weten wie Hij is en wie zijn Zoon is. De Heer Jezus Christus. Ik dacht, misschien kan je dit wel hiermee vergelijken. Toen ik kind was, misschien geldt dat ook voor u, maar laat ik het even bij mezelf houden. Toen ik kind was, was ik altijd heel erg uit op de dingen die mijn ouders mij gaven. Het ging om de cadeautjes, op je verjaardag. Het ging om het lekkere eten, om het ijsje op zaterdagmiddag. Om de vakantie die je kreeg. Pap, mag ik dit? Mama, mag ik dat? Die vragen die kennen we zo van kinderen. Je bent bezig met jezelf. En toen ik tiener werd, toen was ik daar misschien nog wel meer mee bezig om mijn eigen leven in te richten. Ik wilde graag dit, ik wilde graag dat. En mijn ouders moesten dat eigenlijk een beetje faciliteren. Zakgeld graag. Graag wat meer schermtijd. Niet te veel zeuren over huiswerk. Dat bezoek aan familie. Moet dat nou? Ik wil gewoon een beetje mijn eigen programmaatje. En mijn ouders die moesten dat een beetje ondersteunen. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, jongens en meiden. Ik wilde ze het liefst een beetje inzetten voor mijn plannen. En als ze dat dan tegen mij zeiden, dan ontkende ik dat natuurlijk een beetje. Maar ik dacht eigenlijk, het gaat mij een beetje om de dingen van mijn ouders. Ik weet nog dat ik op kamers ging studeren. En mijn vader zei, ik kom je kamer mooi schilderen. En ik dacht, yes, mooi. Is dat ook gedaan? Natuurlijk, ik was hem ook dankbaar. De dingen van je ouders. 2 weken geleden was mijn moeder jarig. Ze werd 66 jaar en we waren daar op visite. Wij als gezin. En ik zag mijn ouders, nou ja, opa's en oma's nu, zag ik bezig met onze kinderen. Toen dacht ik ineens, wat zijn jullie eigenlijk mooie mensen. Wie jullie willen zijn voor ons en voor onze kinderen. Toen dacht ik, wat heb ik eigenlijk veel aan jullie te danken ook. Zeker, het zijn geen perfecte ouders, zoals niemand van ons hier een perfecte ouder is. Ik ben nu 37. Misschien is dat in de laatste jaren wel meer, dat je gaat zien, hé, ik ben eigenlijk dankbaar voor wie ze zijn. Niet zozeer voor wat ze me geven en gaven, maar voor wie ze zijn. Wie iemand is, is meer dan wat hij heeft, of doet, of geeft. Weet je wat Jezus zegt? Let op. Weet je wat Jezus zegt? Het eeuwige leven is niet dat je iets van God krijgt. Het eeuwige leven is dat je zicht krijgt op wie God is. Jezus zegt dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Dat is misschien wel het kenmerk van volwassen geestelijk leven. Ben ik een volwassen christen? Misschien kan je het hier wel aan weten. Of je gericht bent op het kennen van God. Ik vond een mooie quote van John Piper. Hij zegt, de zon van Gods heerlijkheid, dus de eer van God, is geschapen om te schijnen als het middelpunt in het zonnestelsel van onze ziel. Als dat het geval is, worden alle planeten van ons leven in hun juiste baan gehouden. Maar als de zon verplaatst wordt, hij bedoelt als God niet in het centrum staat, als het jou en mij niet gaat om het kennen en het eren van God, hij zegt, dan vliegt alles uit elkaar. De genezing van je ziel begint als de eer van God wordt teruggebracht naar zijn schitterende centrale plaats. Nou, dat is een goede vraag. Draait het jou in jouw leven om de eer van God? De Heer Jezus, ik zie hem daar bidden. En zijn discipelen staan misschien op afstand. Misschien sliepen ze. Misschien was Johannes nog een beetje wakker en heeft hij gehoord wat Jezus bad. Johannes hoort dat Jezus bidt, Vader, ik wil dat ze u kennen. Dan gaat Jezus over tot voorbeden. Ik zei al, we gaan er een beetje in grove lijnen doorheen. Ik wil jullie laten zien, waar bidt Jezus voor? Dat is eigenlijk vanaf vers 6 tot en met het einde van het hoofdstuk. Nog een keer vers 6 tot 19 is specifiek voor de discipelen dan en toen. En vanaf vers 20 zou je kunnen zeggen heeft het te maken met alle gelovigen wereldwijd. Maar ik denk dat je de meeste punten, zo niet alle punten, op alle gelovigen kan toepassen. Voordat Jezus gaat bidden, zegt hij eerst nog iets over wie zijn nu die mensen voor wie hij bidt. Weet je dat? Voor wie bidt Jezus eigenlijk? Hij zegt, heel de tijd noemt hij hun naam. Als je het zou kleuren, dit gedeelte, ik heb dat thuis gedaan. En je kleurt dan bijvoorbeeld de gelovigen voor wie Jezus bidt, een bepaalde kleur, dan zie je dat heel veel terugkomen. Hij omschrijft ze als mensen, zij, hen, hun, deze, degene die u mij gegeven hebt. Allemaal omschrijvingen voor de mensen voor wie hij bidt. Ik vind dat heel mooi. Jezus bidt dus gericht voor zijn volgelingen. Trouwens, de volgelingen die op het punt stonden om hem te verraden. Daar gaat hij voor bidden. Dat is ongekende liefde. Als je zou zoeken naar de meest opvallende omschrijving in dit hoofdstuk van de gelovigen, dan is het dit. Meerdere keren, 7 keer, noemt hij de discipelen hen die u mij gegeven hebt. Of allen die u mij gegeven hebt. Met andere woorden, Jezus ziet de gelovigen als een groep mensen die door de Vader uit de wereld getrokken zijn en aan de Zoon gegeven zijn. Wij denken vaak, Jezus is het cadeau van de Vader aan ons. Is dat waar? Jazeker, Johannes 3 vers 16. Maar weet je wat een diepere waarheid is? Is dat wij als gelovigen het cadeau van de Vader aan de Zoon zijn. Johannes 17. Hen die u mij gegeven hebt. Hier kom je wel bij het raadsel, bij het geheim van uitverkiezing. Hè? God die mensen trekt en roept en ze aan zijn Zoon, de Heer Jezus, geeft. De uitverkiezing, lieve broeders en zusters, kan wel eens een beetje een ding zijn op de Bijbelbelt. Ik hoop dat je er een beetje overheen bent. Het is iets om te aanbidden hoor. Het is niet iets om mee in een doolhof te raken. Het is niet iets om te begrijpen. Het is niet iets om in de plannen van God te lezen hoe het precies zit. Nee, dat moet je niet doen. Word je helemaal in verstrikt. Je moet het aanbidden. Je mag het leren aanbidden. Dat jij, wat genadig, dat jij en ik door God gegeven zijn aan de Zoon. En dat Jezus zegt, voor hen bid ik. We zijn van hem. Vers 10 zegt, al het mijne is het uwe. Al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. Met andere woorden, we zijn van Jezus en we zijn van de Vader. Dat geldt voor degene die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Dat is, Jezus omschrijft zo zijn discipelen. En hij zegt vervolgens ook, voordat hij gaat bidden voor hen, wat zij met hem gedaan hebben. En dat is toch wel mooi. Hij zegt van hen, vers 6, ze hebben zijn woord in acht genomen. Dus discipelen nemen het woord van Jezus in acht. In vers 8 staat er, ze hebben Gods woorden aangenomen. En ze hebben, vers 7 en 8, erkend dat de Vader in de Zoon wordt geopenbaard. Hoe herken je een discipel van Jezus? Volgens Jezus in zijn eigen gebed, dat zijn mensen die mijn woord in acht nemen, mijn woord aannemen, en dat zijn mensen die erkennen dat ik, Jezus, de Messias ben, door de Vader ben gezonden. Jezus zegt, ik vind dat zo mooi. Ik vind dat eigenlijk heel vertederend, dat Jezus zegt van zijn discipelen, zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan en ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Moet je eens even voor je zien. Jezus bidt daar, alleen met zijn Vader. En daar staan de discipelen. En in zijn binnenkamer zegt hij tegen zijn Vader, Vader, zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. Heel veel mensen in Israël zien het niet. Maar zij hebben het gezien. En zij hebben het erkend. Zij hebben Jezus Christus beleden. Heb jij dat al gedaan? Heb je het woord van God aangenomen? Neem je het in acht, zoals Jezus zegt. En ben je op het punt gekomen dat je zegt, Heere, ik kan het niet langer ontkennen. Ik wil het zeggen, Ik geloof dat u de Christus bent die voor mij gestorven is, die mijn rekening heeft betaald. Ik geloof dat u het voor mij gedaan hebt. Dan zegt de Heer Jezus, zij hebben erkend dat ik van u ben uitgegaan. Ik ben in hen verheerlijkt, zegt Jezus in vers 10. In hen, in die mensen die mij kennen, die mijn woord in acht nemen, ben ik verheerlijkt. En dan gaat hij bidden. Hij bidt verschillende dingen. Ik haal er 5 dingen uit die ik kort wil noemen. En daar kunnen we dan zelf, kan je zelf over doorlezen, zelf over doorbidden. 5 dingen die Jezus bidt voor de discipelen. Als je hier zit en je zegt, ik heb de Heer Jezus lief gekregen. Ik heb erkend dat Hij de Zoon van God is. Ik heb mijn leven aan Hem gesurrenderd, hè, zoals Jenny dat zei. Surrender your life. Ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Dan zegt Jezus, dan wil ik deze 5 dingen voor jou bidden. Ik vind trouwens wel, dat is wel de moeite waard om even naar te luisteren hoor. Als de Zoon van God bidt voor jou en mij, voor de gemeente. Om dan even je oren te spitsen en te denken, wat bidt Hij voor ons? Allereerst, Hij bidt in vers 11 tot 18, bidt Hij voor onze relatie met de wereld. Misschien viel het je net al op, het woordje wereld komt in Johannes 17... 17 keer voor. En hij bidt dat, dit is belangrijk, dat de relatie met de wereld voor een christen op een gezonde manier zal zijn vormgegeven. Allereerst bidt hij dat ze bewaard mogen blijven. Bewaard in de wereld. Hij zegt, heel eerlijk zegt Jezus, ze zijn in de wereld. Dat klopt hè. Urk is ook in de wereld. We zitten hier in de kosmos, we zitten in het wereldse systeem ergens ook. We ontkomen er niet aan, we hebben te maken met de wereld om ons heen. Maar Jezus zegt, hoewel ze in de wereld zijn, dit zijn citaten uit Johannes 17, horen ze niet meer bij de wereld. Ze worden sterker nog door de wereld gehaat, vers 14. Waarom worden ze gehaat? Vers 16, omdat ze niet van de wereld zijn. Ja, dat zijn diegenen die de Vader eruit getrokken heeft en aan zijn Zoon gegeven heeft. Die zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. De wereld haat ze, de wereld erkent ze niet meer, omdat zij Jezus hebben erkend. En Jezus zegt, ik ga de wereld verlaten. We hebben dat net gezongen met de kinderen. In vers 11 en 12 spreekt hij eigenlijk al alsof hij uit de wereld is. Jezus is met zijn hoofd al in de hemel. En hij ziet zijn discipelen achterblijven. En dat vind ik mooi, hè? Dat drijft hem in de binnenkamer. Hij zegt, Vader, ik kom naar u toe. Ik kom binnenkort op de troon, verheerlijk mij. Maar zij, ze blijven achter. En ik bid voor hen dat ze bewaard worden in de wereld. En de wereld staat hier. Niet voor de schepping, het staat hier niet voor het water, niet voor de bomen, niet voor de dieren, maar de wereld staat hier voor het ongelovige, godvijandige systeem. Het seculiere, vijandige, dat kan heel werelds, dat kan heel religieus zijn. Het systeem dat Christus verwerpt, dat soms dwars door de kerk heen loopt. En Jezus zegt, Vader, ik weet, zij leven nog in de wereld. In ruimere zin zijn ze nog onderdeel van de wereld. Nee, ze kunnen niet uit de wereld vluchten, zegt Paulus in 1 Korinthe 5 vers 10. Nee, we horen nog bij de wereld. Je hebt je werk, je, noem maar op. Je gaat naar school, je studeert, je doet aan sport. Je hebt te maken met gelovigen en ongelovigen. En Jezus, let op. Jezus zegt niet, Vader, zou u ze alsjeblieft net als mij eruit willen halen? Zou ze eruit willen halen? Nee, zegt hij, ik bid niet. Dat wil hij gezegd. Ik bid niet, Vader, dat u ze uit de wereld wegneemt. Een christen kan, zolang die hier op aarde is en Jezus nog niet is teruggekomen, kan niet uit de wereld gaan. Je hebt te maken met de wereld. En Jezus zegt, ik wil ook dat ze in de wereld blijven. Maar, zegt hij, en nu komt zijn gebedspunt. Daar is het. Ik wil dat ze bewaard worden in deze wereld, vers 11. Bewaard voor de boze, vers 15. Hij zegt eerder toen ik met hen was, 12 discipelen en Jezus. Hij zegt, ik heb ze bewaard. Maar nu ga ik weg en nu wil ik vragen, Vader, wilt u ze bewaren? Hij draagt zijn zorg over aan de Vader. Bewaar ze. Het woordje bewaren kan je ook vertalen met bewaken. Of als een schat koesteren. De wacht houden. Even een toepassing. Jezus deed dat niet hoor. Maar ik denk wel dat het een toepassing is. Als je hier vanmorgen zit en Jezus beleidt. En je hoort Jezus als eerste voor jou bidden. Dat je bewaard wordt in de wereld. Dan moet dat ook jouw verantwoordelijkheid triggeren. Namelijk dat je zegt, oh Heer, als u voor mij bidt dat ik in de wereld bewaard word, dan wil ik ook mezelf bewaren. Als ik online ben, als ik uitga in mijn gesprekken, in mijn denken, in mijn seksualiteit. Ja, vul maar aan. Het kan toch niet zijn dat je hier Jezus beleidt en Jezus hoort bidden, Vader, bewaar ze in de wereld. En dat wij lekker door de wereld fietsen en alles een beetje proberen. Dat bewijst eigenlijk dat je hem helemaal niet kent. Nee, het gaat hier niet om een krampachtige wettische levensstijl. Jezus zegt, ze zijn in de wereld. Je moet je auto naar de garage brengen. En je moet je werk doen. En je hebt te maken met allerlei wereldse dingen. Maar het gaat hier vooral om bewaring voor de zonde. Jezus, bewaar ze. Vader, bewaar ze, zegt hij. Ik heb wel eens gedacht, jongens en meiden. Als een christen nou tot geloof komt, kan hij toch maar beter naar de hemel gaan. Het is veel te gevaarlijk hier. Veilig met Jezus naar de hemel. Maar dat is niet het geval. Nee, weet je, dat komt. Jezus zegt, ik laat jullie bewust met een reden hier 18. Weet je wat hij in vers 18 zegt? Moet je kijken. Zoals u, Vader, mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Bewaar ze in de wereld, zegt hij. En aan de andere kant zegt hij, ik zend ze in de wereld. En dat vind ik mooi, hè? Je kan natuurlijk helemaal uit de wereld gaan en in een klooster gaan leven. Je zegt, nee, weg van de wereld, het kwaad zit allemaal daar, wij moeten daar gaan leven. Hup. Afzijdig houden. Nee, zegt Jezus, je moet je bewaren van het kwaad, maar je leeft in de wereld. En, zegt hij, let op, ik zend jullie in de wereld. Vers 18. Zoals ik door de Vader gezonden ben, zo zijn jullie in de wereld gezonden. Je bent gezonden onder je collega's. Je bent gezonden in je buurt. Je bent gezonden bij de sportvereniging. Waarom dan? Ja, de wereld moet worden bereikt. Jezus werd in de wereld gezonden, maar wij ook. Waarom dan? Opdat de wereld zal geloven, vers 21, dat Jezus door de Vader gezonden is. Ik heb een voorbeeldje. Voorbeeldje kunnen helpen, hè, jongens en meiden. Het is een beetje een moeilijk hoofdstuk. Dus ik probeer mijn best te doen om het voor jou een beetje begrijpelijk te maken. Stel hè, dat er een watersnoodramp zou komen. In de Nederlandse geschiedenis is natuurlijk wel gebeurd. En Urk zou, zeg maar, nou ja, tot aan de dakgoten onder water staan. En jij zit op het dak en je hebt het gered. Maar je ziet dat er bij andere straten, dat er dingen misgaan, dat mensen roepen om hulp. En je weet ook, daar aan die boom daar zit een klein bootje, een kanootje. Daar zou ik in kunnen gaan, ik zou gaan peddelen en ik zou mensen kunnen bereiken. Nou, weet je wat je dan moet weten? Twee dingen. Eén is, je moet weten dat die boot veilig is. Dus je stapt in die boot en je kijkt, is deze boot niet lek? Want als het water erin stroomt, dat is voor jou levensgevaarlijk. Daar ga je zelf dan onder. Nou, als je weet dat die boot veilig is, dat die boot bewaard is, dan kan je gaan. Dan kan je peddelen. Dan word je gezonden. En dan kan je mensen bereiken. Zo is het ook met een christen. Hij moet weten dat zijn boot waterdicht is. Je moet bewaard zijn. Bewaard, daar bidt Jezus voor. Je boot is dicht, maar zegt Jezus, als je dan bewaard bent in mijn woord, geheiligd in mijn naam, en je bent niet meer in de valstrikken van de wereld. In ieder geval, je doet eraan wat je moet doen. En je leeft in verbinding met God. Dan zend ik jou in de wereld. Ga met die boot. Peddelen. Ik heb jullie gezonden. Is je boot veilig? Dan kun je erop uit om de wereld het goede nieuws te vertellen. Dat is wat Jezus bidt voor hun relatie met de wereld. Tweede is, hij bidt voor hun blijdschap. Vers 13. Ik lees hem voor. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Wat vind je van dit vers? Ik vind het heel vertederend weer dat Jezus bidt, en ook bemoedigend dat Jezus bidt voor onze blijdschap. Vader, dat ze mijn blijdschap in zichzelf hebben. Weet je wat Jezus wil? Dat je blij bent met hem. Dat je blij bent met hem. God verlangt zijn kinderen te zien, niet als mensen die treuren alleen, niet als mensen die altijd maar somber zijn of met het hoofd naar beneden lopen. De Heer Jezus zegt, de Vader wordt verheerlijkt als jullie mijn blijdschap in jullie hebben. Want God is het meest verheerlijkt als wij het meest verheugd zijn in hem. De vreugde van de Heer Jezus in ons. Vader, bid Jezus in zijn binnenkamer, zou u ze alstublieft willen volmaken met mijn blijdschap. Ja, ken je de vreugde van de Heer? Ken je het geheim van blij zijn in God? Of is dat een beetje Chinees voor je? Heb je dat wel eens in je binnenkamer, dat je het woord van God leest, dat je een lied zingt, dat je denkt aan het werk van de Heer Jezus Christus? Je hebt misschien gezondigd en je ervaart iets van druk in je geest, maar je begrijpt weer, de Heer Jezus heeft het volbracht en die blijdschap draalt in je ziel. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Toen ik tot geloof kwam, ik was 20 jaar, toen heb ik een blijdschap leren kennen. Daarvoor heb ik een tijd in de wereld geleefd, maar toen ik tot geloof kwam, heb ik een blijdschap leren kennen die de wereld me nooit gegeven heeft. De vreugde van de Heere is je kracht. En als je niet verheugd bent in God, zal je je vreugde in andere dingen gaan zoeken. Echt waar. Afgoden in je leven ontstaan bij afwezigheid van vreugde in God. Als je ziel niet verheugd is in God en als je niet de Heer Jezus omarmt en het evangelie koestert in je leven. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een leemte in je hart, er komt een ruimte in je hart. Want je wil genieten, zo ben je gemaakt. Je bent gemaakt als aanbidder. En als je niet je vreugde in God vindt, weet je wat je ziel dan gaat doen? Dan gaat je ziel naar de vuilnisbelt. En je gaat vreugde vinden in andere dingen. En je vindt het er niet. Het is elke keer die kater en het laat je leeg. Toch? Totdat je ziel vreugde schept in God. En Jezus zegt, ja Heer, Vader, Vader, geef ze mijn blijdschap. Dat is het tweede. Weet je wat het derde is? Let op hoor, het is de Heiland die voor je bidt. Hij bidt voor hun relatie met het woord, met de Bijbel. Vers 14, ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. En vers 17, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Ik vind dat toch opvallend, broeders, zusters, dat Jezus specifiek bidt voor hun relatie tot de wereld, 1, voor hun blijdschap, 2, maar ten derde voor hun relatie met het woord. Ik zeg het even in Jip en Janneke taal. Vader, maak dat ze uw woord zullen lezen. Ik wil mijn volgelingen zien. Als ik er niet meer ben, ik verlang ze te zien in de schriften. Telkens als jij 's morgens je binnenkamer ingaat, je zet je wekkertje, misschien doe je het 's avonds, dat je met je Bijbeltje even apart gaat. Misschien maak je een wandeling, misschien ga je even naar je slaapkamer, misschien doe je het op je werk of in je auto. Bedenk iets waar je alleen met God kan zijn. En je opent je Bijbel en je leest het stukje van deze dag. Weet je wat er dan gebeurt? Dan is er in de hemel blijdschap, want het gebed van de Zoon wordt verhoord. Uw woord is de waarheid. Heilig hen door uw woord. Dat gebeurt namelijk als je het woord van God tot je neemt. Dat heeft een reinigend, heiligend, vernieuwend effect in je leven. Dat is wat Jezus bedoelt. Weet je hoe dat komt? Omdat het woord van God de waarheid is. Ben je nog een beetje blij met je Bijbel? Vraag hem maar recht op de man af, vind je dat goed? Ben je nog een beetje blij met je Bijbel? Vader, maak dat ze hun Bijbel openen. Het zal hen heiligen. Uw woord is de waarheid. Dan het vierde. Jezus bidt voor eenheid. Dat doet hij aan het einde van Johannes 17. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen, daar heb je de wereldwijde kerk, die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Vers 22, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Jezus bedoelt hier, Vader, wij zijn volmaakt één, de Vader en de Zoon. En het hartsverlangen van de Heer Jezus is dat die eenheid wordt weerspiegeld in de relatie tussen de gelovigen onderling. En dat bidt hij voor die 12, maar hij zegt niet alleen voor deze 12, maar ook voor allen die door hun woord, vers 20, in mij zullen geloven. Eigenlijk, jongens en meiden, kijkt de Heer Jezus de toekomst in. En hij zegt, straks dan zijn jullie in Jeruzalem. En dan gaan jullie naar Judea. En dan naar Samaria. En dan gaat het naar Antiochië. En dan wordt Paulus geroepen naar Filippi, naar Europa. En dan gaat het evangelie Europa in. En uiteindelijk komt het in Azië, in Afrika, in Australië, in Noord- en Zuid-Amerika. Jezus ziet als het ware in zijn binnenkamer die heidenvolken toestromen. Waarvan de profeten gesproken hebben. Alle heidenvolken zullen zich voor hem neerbuigen. Jezus ziet die volkeren. Van Scandinavië tot Antarctica. Van Japan tot aan de andere kant van de wereld. Hij ziet die volkeren samen met zijn volk Israël buigen voor de Messias. En hij zegt... Wat verlang ik dan, Vader? Vader, ik verlang dat ze één zijn. Eén zijn zoals wij één zijn, Vader. Opdat de wereld zal geloven dat Jezus de gezondene van de Vader is. Eenheid is soms iets complex onder gelovigen. Daar heb ik het vanmorgen niet over. Het is soms iets moeilijks. We zitten namelijk nog in een gebroken wereld. En ook zonde kan de relatie tussen christenen vertroebelen. Maar, dit kan je wel meenemen. Daar waar je in Christus één kan zijn met een broeder of zuster, van Urk of buiten Urk, moet je de eenheid zoeken in Christus, de Messias. Zodat de wereld zal zien, zij hebben iets. Ze zitten daar bij elkaar. Ze spreken niet eens elkaars taal. Ze komen uit verschillende culturen. Ze lezen verschillende Bijbelvertalingen. Ze hebben misschien soms wel verschillende standpunten op bijzaken. Maar in Christus zijn ze één. Ja, soms moet je een beetje buiten je comfortzone om die zegen van de eenheid van het lichaam van Christus te gaan ervaren. Mooi hoor. Als iemand aan de andere kant van de wereld spreekt en je deelt het geloof en je zegt, we kennen elkaar niet. We zien elkaar misschien 5 minuten. We spreken elkaar staal maar amper. Maar toch, we ervaren een band in Christus. Prachtig. Koesteren. Opdat de wereld zal erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. En dan het laatste. Wat bidt Jezus tot slot? Wat is er nog meer op uw hart, Heer Jezus? Hebt u nog een gebedspunt? Of ben je al afgehaakt? We laten Jezus nog even bidden. Zeg nee, ik wil dat laatste punt ook nog horen. Vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Weet je wat Jezus wil? Dat de gelovigen bij hem zullen komen. Ik verlang ernaar, ik ga ze nu verlaten, Vader. Ik stort mijn geest uit, maar over de tijden heen, ik verlang ernaar dat ze naar mij toe komen. Dat we weer verenigd worden. Jezus heeft in dit gebed één ding nog niet gezegd, wat hij nu wel zegt. Weet je wat hij zegt? Ik heb het niet zelf gevonden, ik vond het in een verklaring. Vers 24. Vader, ik wil. Dat woordje ik wil, dat is een hele directe manier van vragen. Wij zeggen dat tegen kinderen soms, hè? Als een kind zegt, ik wil, dan zeg je, ho, 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 ho. Mag ik, mag ik. Weet je wat Jezus zegt? Vader, hier heb ik vrijmoedigheid voor om dit aan u te vragen. Ik wil, Vader. Wat wilt u? Dat waar ik ben, in de hemelse heerlijkheid, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Ik wil weer verenigd worden met hen. Ik wil dat ze aanschuiven bij mijn verblijf bij u. Waarom dan? Ja, dan zijn ze lekker uit de wereld. Nee, in de wereld zult u verdrukking hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Waarom dan bij Jezus zijn? Let op, we moeten niet egoïstische motieven hebben om naar Jezus toe te gaan. Om van mijn lijden verlost te zijn. Ik begrijp het, ik begrijp het. Toch zegt Jezus dat hier niet. Hij zegt, opdat ze mijn heerlijkheid zien. Daarom, dat ze zich, komt-ie, nog meer verheugen in mijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader. Hier op aarde al, zoveel mogelijk, maar straks in de hemel gaat er nog een schepje bovenop. Volmaakt en goed. Ik vind het toch wel indrukwekkend als Jezus zo voor ons bidt. Jij niet? En mocht je het niet weten, hij bidt nog altijd. Die altijd leeft, zegt de Hebreeënbrief, om voor ons te pleiten. Hij bidt nog altijd. Voor zichzelf. Dat gebed is verhoord. Hij is verheerlijk bij de Vader. Hij is weer in de hemelse glorie. De Vader heeft hem op hemelvaart de hemelse heerlijkheid gegeven. Een naam boven alle naam. Dat gebed is verhoord. Maar hij bidt nog altijd voor ons. Voor zijn gemeente, voor jou en mij. Van overal, van all over the world, bidt hij. Dat we bewaard worden in de wereld en dat we gezonden worden in de wereld. Dat we zijn blijdschap in zich hebben, in ons hebben. Dat we zijn woord bewaren. Dat we één zijn. En dat we straks bij hem zullen zijn. Heer Jezus, laat uw gebed spoedig ten volle verhoord zijn. Halleluja. Amen.